Gemeente, wij openen vanmorgen Gods heilig onfeilbaar woord voor de schriftlezing voor de prediking in 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 en wij lezen de versen 32 tot en met 51. 1 Samuel 17, vers 32 tot en met 51. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. 1 Samuel 17, te beginnen bij vers 32. Het is een geschiedenis dat er oorlog is tussen Israël en de Filistijnen. En drie broers van David zijn in het leger. En zijn vader stuurt hem om te vragen hoe het met hen gaat en hen ook en de leiders ook voedsel te brengen. David gehoorzaamt, die gaat erheen. En dan ziet hij dat er een reus, een kampvechter, een soldaat van de Filistijnen is die de God en het leger van Israël lastert. En dan gaat David daarnaar vragen en zich daar ook mee bezighouden. We lezen 1 Samuel 17 vanaf vers 32. En David zei tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zei tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman, een soldaat van zijn jeugd af. Toen zei David tot Saul, uw knecht weidde de schapen van zijn vader en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden van de levende God gehoond heeft. En verder zei David, de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. En toen zei David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders schoon van aanzien. De Filistijn nu zei tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken. En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tot David, kom tot mij. Zo zal ik uw vlees aan de vogelen van de hemel geven en aan de dieren van het veld. David daarentegen zei tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten van het veld geven En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard noch door de spies verlost, want de krijg is de Heere. Die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem. En hij hieuw hem het hoofd daarmee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen, 1 Samuel 17. En ik lees u daarvan het 45ste vers, 1 Samuel 17, vers 45. David daarentegen zei tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies, een speer en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere van de legerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. We schrijven boven de preek het geloofsvertrouwen van David. We drie aandachtspunten. Ten eerste letten we op de belijdenis. Ten tweede op de strijd. En ten derde op de overwinning. Het geloofsvertrouwen van David, de belijdenis, de strijd en de overwinning. Geliefde gemeente, gebeurde rond het jaar 400. Dat in die tijd waren er in Rome de gladiatoren spelen, de zwaardvechters spelen, geweldig wreed. Mensen elkaar vermoorden en dat voor het vermaak van het volk in de arena zag het zwart van het volk. Soms werden slaven of arme mensen daartoe gedwongen om zo'n gevecht aan te gaan en kostte het hen ook het leven. Gruwelijk. Gebeurde in het jaar 400, toen Honorius keizer was, dat er een monnik was, Telemachus. Die monnik die zag de gruwel van wat daar gebeurde, de wrede. Mensen zich vermaakten met het bloedvergieten van een ander. En terwijl zo'n gladiatorenspel bezig was te gebeuren, te beginnen, stond hij op in zo'n arena en hij riep uit: dit moet stoppen. Hij waarschuwde tegen het gruwelijke, het mensonterende, godonterende, het wrede van dit gladiatorenspel. Maar de menigte, de massa was zo gevangen in de roes. Verlangen naar het vermaak. Dat ze woedend werden. En ze grepen stenen en ze gooiden hem dood. Ze stenigden deze monnik. Maar toch, dit woord van deze monnik werkte door en de gladiatorenspelen zijn gestopt. Er kwam een einde aan dit goddeloze en wrede vermaak. Later werd ook door Honorius deze monnik Telemachus daarin erkend. Eén man met een diepe overtuiging en de moed om die overtuiging ook uit te spreken. En het gevolg was dat massale goddeloze veranderde en tot een einde kwam. Om over na te denken. Hebben wij een diepe overtuiging van Gods waarheid, Gods woord? En is er door Gods genade in ons hart ook de moed om op te staan, te spreken op het juiste moment, ook al zou het ons alles kunnen kosten menselijkerwijs. Maar als je nou de Heere toebehoort, dan kan het je niet alles kosten. Want dan mag je weten, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Morgen hebben we ook gelezen over een man. Een jongen nog eigenlijk. Een jongeling, een jonge man, David. Een diepe overtuiging en de moed door Gods genade om op te staan waar dat nodig was. Wat is er aan de hand? Het is oorlog opnieuw tussen Israël en de Filistijnen. En de twee legers liggen tegenover elkaar tegen een berghelling en daartussen een dal. En nu is er uit het leger van de Filistijnen een soldaat gekomen die geweldig groot en sterk is. 2,90 meter lang, Goliath, zwaar bewapend, ervaren vechter. En die heeft gezegd, waarom zouden we nou als twee legers met elkaar strijden? We kunnen toch beter gewoon iemand van jullie en iemand van ons met elkaar vechten? En degene die wint, als dat een Filistijn is, dan gaan jullie de Filistijnen dienen. En als het een Israëliet is, dan zullen wij jullie dienen. Nou, ik kom namens de Filistijnen, sturen jullie nu ook iemand? Als die met mij gaat vechten en als die van mij wint, dan zijn wij jullie knechten. En andersom. Die man die komt elke morgen en elke avond en dan staat hij daar te brullen en te brallen en te schreeuwen en God te lasteren en het leger van Israël te honen en te bespotten. Ja, wie durft dat nou? Saul niet? Koning? Niemand is er die opstaat. Dat is toch eigenlijk ook onmogelijk? Kansloos, zou je zeggen. Iemand die zo tot de tanden gewapend is en zo ervaren en zo bijzonder groot en sterk. Ja, daar is geen begin aan. David is niet betrokken bij dit leger. Hij is thuis bij zijn vader en past op de schapen. Maar drie van zijn broers, de oudere broers, die zijn wel in het leger. En zijn vader die wil graag weten hoe het gaat met de broers. En hij zegt, David, kom, ik zal jou naar het leger sturen en ga jij dan vragen naar de welstand. En neem wat eten mee, geef dat aan je broers. En ook wat voor de officieren, voor de hoofdmannen in het leger. En David zegt, dat is goed, ik ga. David gaat op weg om naar het leger toe te gaan. Als hij daar aankomt, om naar de welstand van zijn broers te vragen, dan ontdekt hij al gauw wat er aan de hand is. Dan ziet hij ook die reus Goliath, die machtig sterke Filistijn, en hij hoort hem spreken. Hij hoort zijn honen en zijn spotten, zijn lasteren van Israël en daarin de God van Israël. En als die Filistijn opkomt, dan worden de mensen zo bang, iedereen vlucht weg. Ze zijn heel erg bang, niemand durfde tegen hem op te nemen. Maar Saul heeft een beloning uitgeloofd dat degene die de strijd zal aanbinden, die zal rijk beloond worden en die zal ook met de dochter van de koning mogen trouwen. David die hoort wat de Filistijn zegt en hij hoort ook wat Saul heeft gedaan, dat Saul een beloning heeft uitgeloofd en hij gaat er nog eens naar vragen. Wat heeft de koning gezegd? Is dat echt waar? Hij vraagt het nog eens en dan komt Eliab erbij, zijn oudste broer, en die wordt boos op hem. Hij zegt, wat doe je eigenlijk hier? En waar heb je die paar schapen gelaten waar je op moet letten in de woestijn? En ik weet het wel hoe je in elkaar zit. Ik weet wel dat je nieuwsgierig bent. Je bent gekomen de strijd te zien. Dat is moeilijk voor David. Want dat is het niet. Wat is het dan wel? Als David hoort dat de Filistijn Goliath Israël en de God van Israël lastert en bespot en hoont, dan raakt hem dat diep. Dan kan hij dat eigenlijk niet verdragen. Dan brandt er een vuur van verontwaardiging in hem over wat hier gebeurt. De heilige God, gelasterd door deze heiden, afgodendienaar. Dat kan toch niet, dat mag toch niet gebeuren. Begrijpen we dat? Begrijpt u dat? Dat David zo verontwaardigd is. Iets van die heilige woede, toren in zijn hart brandt. Omdat de goede en de grote God van Israël gelasterd wordt. Begrijpt u dat? Begrijp jij dat? Heb je dat ook wel eens? Dat het je diep raakt als de Heere, als zijn woord, als zijn dienst, als zijn gemeente, zijn kerk, zijn naam door de modder wordt gehaald. Dat kan niet. Net zoals wanneer, stel dat je veel, ja, je houdt natuurlijk veel van je vader of van je moeder, mag ik toch wel aannemen. Als ze nou lelijk praten over je vader of je moeder, dat raakt je diep. Brandt er een woede in je hart, een verontwaardiging. Je wil het voor hen opnemen. Je zou hen willen verdedigen, want dit mag toch niet. Dus dat heeft te maken met de liefde in je hart. Het heeft bij David dus te maken met de liefde in zijn hart voor de Heere. Dus als ik aan u en aan jou de vraag stel, van heb je dat ook wel eens? Dat het je raakt. Als spotten met God en met zijn dienst. Zijn naam ontheiligen. Begrijp je dat? Iets van dat teren in je hart. Dan vraag ik dus tegelijkertijd, heb jij de Heere lief? We hebben dat gezongen met elkaar. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Is dat zo? Daar ligt natuurlijk gelijk een uitleg in die psalm. Waarom heeft David de Heere lief? Hebt u de Heere lief? Waar heeft dat mee te maken? Heb jij de Heere lief? Brandt er in je hart een vuur van liefde tot God, je schepper, en tot de Heere Jezus Christus die in deze wereld is gekomen? Is er een hunkering naar hem, een verlangen om hem te dienen, te groot te maken, voor hem te leven, met hem te leven? Ja, zeg je, dat weet ik niet, hoor, dominee. Vind ik wel een moeilijke vraag, kan ik me voorstellen. Dan gaan we nog een stapje verder. Hoe zou dat nou komen als iemand de Heere lief heeft? En hoe kan die liefde ook in uw hart komen, in jouw hart? Want dat kan, dat is in elk geval zeker, toch? Het weten vanuit het woord, en er zijn zoveel voorbeelden van. Ik hoop dat je ze ook hier om je heen ziet in de gemeente, mensen die de Heere oprecht lief hebben. Zie jij dat wel eens? Je denkt, ja, dat zou ik ook wel willen. Er is iets wat zo bijzonder is en goed in het leven van die man of die vrouw of die jongen, dat meisje. Nou, dat heeft ermee te maken dat de Heer je stem hoort. Dat heeft ermee te maken dat jij de liefde van God hebt leren kennen. Dat je er iets van hebt, dat u er iets van hebt leren zien wat God gedaan heeft. Dat je door het geloof mag weten wie de Heere voor je is. Dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam om voor mijn zonde te lijden en te sterven. Dat Hij de straf die ik verdiend heb op zich heeft genomen. Dat Hij aan het vervloekte hout van Golgotha is gestorven. Ja, als je dat ziet. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat je het mag geloven wat de Heere zegt in zijn woord. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dan wordt er een vuur van liefde ontstoken in je hart. En dan wil je de Heere dienen. Omdat je ziet dat Christus kwam om te dienen. Om mij te verlossen, zijn leven te geven tot een losprijs van velen. Grijp je? Zie je dat? Het is dat wonderlijk. Het is dat heerlijk. Ja, dan kun je wel jaloers zijn op David, toch? En David, die kan daarom dit niet laten gebeuren. Dit niet zomaar zien plaatsvinden. Hier zijn mond dicht houden, dat is onmogelijk. En als Eliab hem dan aanvalt, ja, dat gebeurt ook. Als je de Heere lief hebt en je wil voor de Heere leven, dan kan zomaar uit onverwachte hoek daar heel veel tegen inkomen. Daar zit de duivel natuurlijk achter, want die wil dat niet, dat God de eer krijgt en dat jij voor God zou leven. Zelfs zijn broer, zijn oudste broer, moeilijk. Waar je tegenop zou willen zien, maar die hier blijkt op hem neer te kijken, hem te minachten, om laag te trappen. Waar zijn die paar schapen waar jij voor moet zorgen in de woestijn? Kun je elkaar omlaag halen? Dus ja, je huisgenoten kunnen in die zin zich tegen je keren, je vijanden worden. Maar David keert zich af, want dit is op dit ogenblik niet belangrijk wat zijn broer ervan vindt. Maar het is belangrijk dat hier de naam van God gelasterd wordt. En dan gaat David daar ook over spreken. En hij komt bij Saul terecht en hij geeft een getuigenis. Hij belijdt wie de Heere voor hem is en wat God voor hem gedaan heeft. En dan blijkt hoe David denkt. David denkt vanuit God. Niet vanuit zijn eigen mogelijkheden. Maar van wat God gedaan heeft in het verleden. Hoe God is, dat heeft hij ervaren, daar heeft hij bevinding van. Saul zegt, dat gaat niet, David. Je kunt het niet doen. Jij bent nog maar jong en dat is een ervaren soldaat. Kun jij nooit tegenop. Nou, zegt David, koning, moet u eens luisteren, want ik paste op de schapen van mijn vader en er kwam een leeuw en een beer en ik heb ze allebei verslagen. Dat is een getuigenis hoe dat God hem geholpen heeft. En zo zal God het nu ook doen. Nou, hoe weet David dat nou zo zeker? Het kan toch heel anders lopen? Nou, voor David kan het niet anders lopen. Want hier is iemand die de heilige God lastert. En dan weet David het al. Want God waakt over zijn eer. En dan sta je sterk. Als je zo in de kracht van de Heere, als er dat vertrouwen leeft in je hart, Heer, het gaat om uw naam en om uw eer. Doe het om uw grote naams wil. Dat weet David. Hij kent de Heere. Hij weet dat de Heere waakt over zijn eigen eer. En daarom zal het niet ongestraft voort kunnen gaan wat deze Filistijn doet. Daarom zal God zegenen die hem eren. Die mij eren zal ik eren. Dat is de grond van het geloofsvertrouwen van David. De kennis van de Heere en de ondervinding daarvan. Wie God is die heilig, jaloers is op zijn eer en dat de goddeloosheid niet zal kunnen blijven bestaan. God is wel heel geduldig. Hij wacht op dat mens zich zouden bekeren. Maar de maat raakt ook vol. En daarom getuigt beleid David zijn belijdenis tegenover Saul. We komen bij onze tweede gedachte. Dus de eerste gedachte was de belijdenis, de tweede gedachte is de strijd. En David gaat de strijd aan. Maar Saul die denkt heel anders als David. Saul die denkt vanuit de menselijke mogelijkheden. David luistert, nou ja, als je het dan toch wil doen. Maar dan moet je wel goed bewapend zijn. In elk geval wel. Neem dan hier deze helm en dit harnas en de wapenrusting hier. Neem dit mee. En hij geeft hem de wapenrusting. En David trekt dat aan. Er staat, hij heeft het nooit verzocht. Hij heeft dat nooit geprobeerd. Hij heeft daar geen ervaring mee. Dus hij denkt, ja, nou ja. Maar dan als hij dat eenmaal aan heeft, dan blijkt dat hij zich nauwelijks kan bewegen. Nee, hier kan hij niet mee omgaan. Dus hij legt die wapenrusting ook weer neer. Dit kan niet. Dit is niet de weg waarin de Heere hem de overwinning zal geven. Wat doet David dan? En nu de strijd gaat beginnen. Kijk, daar gaat David. Zie hem gaan. Eenvoudige herdersjongen. Een jongeling. Roodachtig staat er, maar schoon van aangezicht. Misschien had hij rood haar of lag er een rode gloed op zijn gezicht. Het buitenleven zou kunnen. En ja, een knappe jongen om te zien. Een mooie verschijning. En hij gaat, wat gaat hij nou doen? Kijk, daar gaat hij met zijn eenvoudige herderskleding en zijn staf in zijn hand en zijn slinger. Hij gaat naar de beek toe. Er loopt een beek en daarbij die beek, daar bukt David neer. En hij kijkt en hij zoekt nauwkeurig in de beek. En daar vindt hij 5 gladde stenen. En die raapt hij op en die steekt hij in zijn herderstas die hij om zijn hals heeft hangen. 5 stenen uit de beek. Hij bukt neer om die stenen te zoeken. Die neemt hij mee. Nauwkeurig uitgekozen. En dan gaat hij de strijd aan. Hij loopt Goliath tegemoet. Met een slinger in zijn hand. Ja, en zijn staf. En dat is het enige wapen dat hij heeft. En als Goliath hem aanziet komen en hij kijkt op, dan wordt hij woest. Wat een belediging. Hier, die herdersjongen met zijn stok in zijn hand. Die denkt met hem de strijd aan te winnen. Wat een belediging voor hem, de roemruchte strijder. Hij vloekt David. Hij scheldt. En hij bedreigt hem. David wordt niet bang. Er staat de Filistijn die veracht hem. Nou, dat begrijpen we eigenlijk ook wel een beetje, toch? En als je dan de lijn probeert door te trekken. Zoals David de strijd aangaat met dit eenvoudige middel, die slinger en die stenen. Zo zou je kunnen zeggen, staat toch elk kind van God hier in deze wereld, in het strijdperk van dit leven. Zo wordt toch ook de, ja, daar zit een beeld in van de strijd des geloofs. Strijd, de goede strijd van het geloof. En dat gaat niet met wapenen en middelen die indrukwekkend zijn voor deze wereld. Nee, dat gaat veel meer zoals David deze strijd aanbindt. Die eerst bukte bij de beek om 5 gladde stenen te vinden. En die draagt hij bij zich in zijn herderstas. En zijn slinger is in zijn hand. Wat voor wapens hebben wij dan? In de geestelijke strijd die we hier in deze wereld te strijden hebben tegen de geest van de samenleving. Die ook lijkt toch op de geest van Goliath. God bespotten. En zijn dienst bespotten. En minachten. Dat leeft toch in onze samenleving. Wij doen wat wij willen op het terrein van het huwelijk, op het terrein van het ongeboren leven en op zoveel andere terreinen, op de dag des Heren. Wij doen wat wij willen. Daarin alles zien wij in onze samenleving steeds meer openlijk en bruut de minachting van God en van zijn woord. En dat gaat ook toch ons niet voorbij, ofwel, ik bedoel, de geest van de tijd stopt toch niet daar bij de drempel van de kerk. Wij zijn daar toch niet immuun voor. Het tast toch ook ergens ons denken aan als we niet waken en bidden tegen en strijden tegen de geest van de wereld. De geest van de tijd waar onbeschaamd het zich uitleven in de eigen begeerten en lusten van ons boze hart steeds makkelijker gebeurt en meer geëtaleerd wordt en aangeprezen. Ja, wat hebben wij hard nodig om deze strijd te strijden? Maar wat zijn dan de wapens? Het wapen in de strijd, de geestelijke strijd, is toch het woord van God. Het evangelie van vrije genade. O, als die vrede van God ons hart vervult, dan zegt de apostel, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Onze gedachten beschermen. Dat hebben we hard nodig. Schuilen. Werk van de Heer Jezus, zijn genade, zijn vrede, zijn liefde, mijn hart overweldigt. Ja, dan krijgt de wereld geen grip. Dan verliest de zonde zijn invloed. Dan is de macht van de boze gebroken. O wee, als ik die strijd niet strijd. Dus we moeten bukken, gemeente. We moeten bukken bij de beek. Bij de beek van het woord van God. En zoeken. Om de gladde stenen te vinden. Van Gods beloften die in Christus ja en amen zijn. Van de ernstige waarschuwingen van het woord. Van het onderwijs van het evangelie. Buk jij. Bukt u bij de beek. Of zal ik het anders zeggen, lees jij je Bijbel? Bid je elke dag? Waakt en bid. Je hebt een Bijbel toch, die ligt op je kamer. Lees je die? En vraag je of de Heilige Geest je helpt om het te begrijpen. En als je daarin aanhoudt, dan weet ik zeker dat God dat zal doen. Dan lees je het nog een keer. En dan zal dat woord kracht doen in je hart. Bukken. Bukken bij de beek. Het is zo'n eenvoudig middel. De wereld veracht het. Het is een dwaasheid. In de ogen van de wijze mensen, van de wetenschap van deze wereld. Maar voor ons die geloven is het een kracht van God tot zaligheid. Is het dat voor u? Het is een ergernis voor de eigen gerechtigde mens. Die struikelt erover dat ik het niet red, alleen in eigen kracht, maar dat Christus vanwege al mijn zonde en schuld aan het kruis moest sterven. Daar als een machteloze, maar intussen machtige zaligmaker hangt, in de macht van zijn liefde, die mijn zondelust overwint. Bukken bij de beek. En daar gaat David de strijd tegemoet. En als de Filistijn hem hoont en last, het wordt David niet bang. Maar hij haast zich naar de strijd. In de diepe overtuiging dat de Heer hem de overwinning zal geven. De God van de legerschar. Want die heb jij gelasterd, zegt hij tegen Goliath. En daarom zal ik je hoofd van je wegnemen vandaag. En ik zal jouw lichaam en de lichamen van de Filistijnen aan het gedierte geven. Dat is geen spoor van twijfel. Dat staat voor David onomstotelijk vast. Want God leeft. God regeert. David, maar jij bent geen partij voor deze soldaat, zegt Saul. En denkt iedereen. Maar David weet en ziet en gelooft dat deze soldaat geen partij is voor de almachtige God. Is dat een wonderlijk leven? Het leven van het kinderlijke geloof, vertrouwen op God. En David haast zich naar de strijd en zijn hand glijdt in zijn herderstas en hij pakt zo'n gladde steen en legt die in de slinger waarmee hij ervaring heeft. Daarmee heeft hij veel gewerkt en geoefend. Hij weet dit wapen te hanteren en weet u om te gaan met het wapen van Gods woord. Ben je thuis in je Bijbel? En hij slingert. En treft de Filistijn op dat onbeschermde plekje daar, zijn voorhoofd. En de steen die raakt de Filistijn en dringt binnen in zijn hoofd en dan valt de Filistijn neer. Het onmogelijke, dat wat onmogelijk leek, is gebeurd. David loopt toe en hij heeft geen zwaard, maar hij neemt het zwaard van deze Filistijn en staat bovenop hem, haalt het zwaard uit de schede. En met dat zwaard van de Filistijn hakt hij hem het hoofd af. En nu is het glashelder voor iedereen dat de overwinning behaald is, onze derde gedachte, de overwinning. Een volk juicht en de Filistijnen vluchten en worden achtervolgd. Ja, gemeente, zo behaalt David de overwinning. In David zien wij iets van de Heere Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, David is een type van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus die de overwinning heeft behaald. Op een manier die door de wereld veracht is. Bespot en gesmaad. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft hij de duivel en zijn hele rijk verslagen. Hij haalde al de overwinning bij de verzoeking in de woestijn. Met het zwaard van het woord van God heeft hij daar de boze overwonnen. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen. Door zijn lijden en sterven aan Golgotha's kruis. En heeft dat aan het licht gebracht in zijn opstanding uit het graf. Zodat een ieder het kan zien. Zie jij dat? Dan zeg je, ik heb daar zoveel vragen omheen. Ik heb zoveel twijfel in mijn hart. Is het wel waar? Is de Bijbel wel waar? Is het wel waar dat de Heer Jezus opstond uit de dood? Ja, dat is zo zeker. Dat is zo vast. Oh, ik weet dat de duivel je daaraan wil laten twijfelen. Eigenlijk is er geen feit in de wereldgeschiedenis dat meer zeker is dan dat Christus is opgestaan uit het graf en de overwinning heeft behaald. Wij lezen dat in de Bijbel. Paulus zegt in 1 Korinthe 15. Hij zegt, je kunt natuurlijk nadenken ook over het feit dat de soldaten vluchten, de apostelen de doeken hebben zien liggen in het graf. Maar als je ook nadenkt over 1 Korinthe 15, waar Paulus zegt, 500 op één keer hebben het gezien, is de Heer Jezus aan verschenen. En zegt hij, er zijn er velen die daarvan nog leven. Met andere woorden, nou ga het maar vragen. En zij zouden het kunnen getuigen. En daar is niet één schrift, geschrift of boek bekend dat heeft wederlegd. Wat Paulus openlijk heeft geschreven. En daar komt bij. Dat wij voor onze ogen zien gebeuren. dat de Heere Jezus Christus vanuit de hemel een kerk vergadert. In China, in Afrika, in Amerika, in Nederland en overal op deze wereld. Dat mensen uit de macht van zonde en ongeloof getrokken worden tot de kennis van de Heere Jezus. Dat mensen die verslingerd en verslaafd zijn aan de lusten en het dienen van de zonde, die komen. Nou, dat is toch niet te weerleggen. U kent ze misschien wel. Iemand die aan de drugs verslaafd was. En die door God eruit gehaald is. Aan de alcohol, aan porno of aan wat. En dat God die macht gebroken heeft. Door het geloof, door het gebed, door het zien op Christus. En dat zo iemand een nieuw leven kreeg. Dat is hier aangevochten en dat is hier ten dele en dat is hier struikelen. Maar het is waar. Het is een machtig getuigenis dat Christus leeft. En de overwinning heeft behaald over de duivel, de zonde en de dood. En die kracht die daalt in de harten van allen die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Deed je dat? Ja, zeg je, dat heb ik gedaan, maar ik heb het niet gemerkt, dominee. Het is niet veranderd in mijn leven. En toen? Ja, toen ben ik ermee opgehouden, toen heb ik de moed opgegeven, ja. Dan heb je toch niet geluisterd naar de Bijbel, want in de Bijbel staat bid zonder ophouden. En als jij zou blijven liggen aan de voeten van de Heere Jezus Christus, met al je mogelijkheid en met al je zonden, dan zal Hij jou niet wegstoten. Dat weet ik heel zeker, daar ben ik diep van overtuigd. Dan zal Hij op zijn tijd en zijn wijze jou oprichten. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dan zal Hij de macht van de zonde breken. Kan Hij heel snel doen. Dat kan ook een hele jarenlange strijd zijn. En misschien tot je laatste snik dat je zo je eigen zwakheid leert. De Heer is vrij hoe Hij het doet. En misschien is Hij nu nog bezig om je meer en meer af te breken tot op de bodem. Opdat je zou leren door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Je af te breken tot de grond. Want hoe lager bij de grond, hoe dichter bij het verbond. Begrijp je? Maar hij doet het wel. Echt waar. Dan kun je toch niet verloren gaan. Dan staat de Heer toch voorin met zijn woord. Als je het met Christus mag wagen. Je afwendt van eigen gerechtigheid en braafheid en werken. En als een arme zondaar jezelf voor God leert veroordelen. En Hij je vrij spreekt. De overwinning is behaald in Hem. Oh ja, zeg je, ik kan het niet bekijken. Waarom niet? Mijn schuld is zo groot. U weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Hoe lang en hoe bruut ik gezondigd heb. En hoe met overgave van het hart. Ja, ik begrijp het wel. Ik heb ook zo'n hart. Ik ben niet beter dan jij en dan u. En dan staat die zonde soms reusachtig voor je. Als Goliath. En dan roept alles je toe, dit is onmogelijk. Maar dan te bukken bij de beek. Bij de beek van het woord van God. En daar stenen, gladde stenen te mogen oprapen. Om je herderstas daarmee te vullen. Als de duivel je dan aanvecht en je beschuldigt en je zonde voor ogen stelt. Dat je dan zo'n steen mag nemen in de slinger. Om die reus van schuld en beschuldiging te mogen treffen. Met de kracht van Gods belofte. Ja, het is waar. Ik ben des doods schuldig. Maar het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt van alle zonde. En dan valt hij hoor. Dan valt deze reus. En met het woord van God te mogen onthouden. Hoofd en het zwaard van het evangelie. Dat Hij het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Zo zal het gaan. Zo zal het gebeuren. Zo kan het. Zo doet God het. Hij zegt, ja, maar mijn hart is te boos. Ik kom Goliath tegen, maar hier van binnen Die spotter, die rebel, die tegen God zijn dienst in wil gaan, op wil staan. De minachting daarvoor heeft van binnen. Dat, oh, die gevoelens, die heb ik, die ervaring. Die Goliath, die zit hier. En dat is het ergste, de vijand binnen de poort. Ja, en dan moet je bukken bij de beek. En wat voor jou onmogelijk is, hè. Jij kunt die zonde inderdaad niet de baas. En dat is je ervaring. Maar erken het maar voor God. Maar zie dan op het Lam van God. Die de zonde der wereld heeft weggenomen. Niet alleen de schuld, maar ook de macht heeft gebroken voor een ieder die op hem leert hopen. Zoals de apostel zegt, die deze hoop op hem heeft. Die reinigt zichzelf. Wat een gladde steen. Om in de slinger te leggen. En de macht en de heerschappij. De verdorvenheid en de boosheid van je eigen zondige begeerten en je eigen hart te mogen treffen. Dat die moet vallen. En elke keer weer, gemeente. Misschien zeg je, oh, maar ik ben niet zoals David. Ik ben zo bang. Als er gespot wordt. Als mensen vloeken. Ik durf niet. Ik kan er niet tegenop. En daarom denk ik, ja, het is niet echt bij mij. Maar je kunt het ook niet. Geef het maar toe. Ik kan het ook niet. Ik heb er ook de kracht niet voor en de moed om staande te blijven in het strijdperk van dit leven. Maar weet je wat je moet doen? Je moet bukken bij de beek. En als dan die spotstem en die lasterstem hoort, dan mag je tasten in de hedderstas. Dan mag je herinneren het woord van God. En daarom, jongens en meisjes, leren jullie tekst op de zondagsschool en op de catechisatie, opdat je hedderstas gevuld zal worden. Daarom lees je dagelijks je Bijbel. Daarom is het leren van het woord van God om het mee te dragen in je hart zo belangrijk. Op die momenten dat onverwacht je wordt aangevallen, geconfronteerd met die reus van mensenvrees misschien. Van schuld en van beschuldiging, van boosheid en verdorvenheid. Dat je hedderstas gevuld is, omdat je bukte bij de beek van het woord. En dat je dan met het woord van God die strijd mag aanbinden. Met het evangelie. Veracht in de ogen van de wereld. Maar een kracht van God tot zaligheid. Hij geeft de moeder kracht. En sterkte aan degene die geen krachten hebben. En als ik zwak ben, zegt de apostel, ja, dan ben ik machtig. En ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht heeft. Allemaal van die gladde stenen. Uit de beek van God, van het woord van God, gemeente. Zo zal het gaan. Zo de overwinning te mogen behalen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Wat blijft er dan over? Mijn God, u zal ik eeuwig roemen. Omdat gij het hebt gedaan. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Dat blijft over. Dat blijft altijd. Dat blijft nodig tot onze laatste snik. En daarmee zul je niet beschaamd uitkomen. Om Christus wil. Amen.